Gemeente, een enkele mededeling. De Goede Vrijdagdienst aanstaande vrijdag zal, zo de Heere wil, beginnen om 7:00. Dan zal de collecte zijn voor de kerk en de extra collecte voor de ondergrondse kerk. Aanstaande zondag, eerste paasdag, zal de collecte zijn voor de kerk en een extra voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Vandaag is de collecte voor de diaconie. Dinsdagavond zal de laatste bijbelkringavond van dit seizoen worden gehouden. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit de 40ste psalm en daarvan het 4e vers, brandofferen nog offeren voor de schuld. Gemeente, wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het 19e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. We lezen daarvan de versen 16 tot en met 30. Johannes 19, vers 16 tot en met 30. Toen gaf hij hem dan hun over opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. En met hem 2 anderen, aan elke zijde 1, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen voor elke krijgsknecht een deel, en de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worde, die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyzop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover de schriftlezing. Wij staan vanmorgen stil bij het 6e kruiswoord van de Heere Jezus. En we vinden dat in het midden van vers 30 uit dit hoofdstuk Johannes 19. Het middelste gedeelte van vers 30, waar wij lezen: het is volbracht. Laten wij samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen we in onze gebeden ook weer aan onze zieken gedenken en voorbeden voor hen doen. Zuster Den Hoed, ze is deze dagen wel weer thuis. Ze moet morgen weer terug naar het ziekenhuis om dan verder in deze week in een revalidatiekliniek te worden opgenomen. En dan denken we ook aan zuster Blok, die een operatie onderging en die gisteren weer thuis mocht komen. En verder denken we aan zuster Van de Bogert, voor wie deze week de bestralingen gaan beginnen. En dat is net zo voor zuster van der Laan van Wezel van het Oude Land. Ook zij moet van de week een serie bestralingen ondergaan. Laten wij samen bidden. Heren, we zoeken samen uw heilig aangezicht nu we aan de morgen van deze dag in uw huis mogen komen en u gij ons nog weer in de gelegenheid stelt om te komen luisteren naar uw goddelijk woord. Wij danken u ervoor, heren, dat u ons wilde sparen. Dat op zich is al een groot goed, want er worden ook steeds weer mensen uit het leven weggenomen. Soms na een ziekte, soms heel onverwacht. Maar het is iedere keer weer waar en het blijkt ook weer waar te zijn. De dood wenkt ieder uur. En de dood heeft zo ook zijn voorboden. Hij kondigt zijn komst niet altijd aan. Maar toch zijn er ook een heel wat dingen in ons leven, heren, waarin we het eigenlijk al kunnen horen dat de dood een keer komen gaat. En dat zijn ook tegelijkertijd roepstemmen van uwentwege. Dat zijn ook mededelingen van Gods wegen, waardoor wij eraan herinnerd worden dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar dat er maar één ding belangrijk is. En dat ene belangrijke, dat is of wij nu ook geleerd hebben de toekomende stad te zoeken. Dat ene nodige te zoeken en daar ook deel aan te ontvangen. Heren, en daar gaat het vanmorgen ook weer over dat ene nodige, dat blijvende goed, die erfenis, die zaligheid, die volkomen zaligheid die gij, Heere Jezus, in uw lijden en sterven hebt verworven. Heren, we mogen vanmorgen weer horen naar wat uw evangelie daarover te zeggen heeft, in de prediking van uw woord, in de bediening van het sacrament, dan gaat het immers om dezelfde boodschap. De boodschap van genade voor schuldigen, van het leven voor hen die midden in de dood liggen. Van vergeving voor hen die schuldig staan, voor redding voor verlorenen. Heren, wilt u geven dat onze harten voor dat evangelie mogen openstaan? Van nature doen ze dat niet. Van nature hebben we helemaal geen belang bij de dingen van de zaligheid. Dan kunnen we nog zo opgaan in de aardse dingen. Daar kunnen we nog zo mee bezet zijn. En dat is voor velen eigenlijk het enige doel waarvoor ze leven. En het enige waar ze zich mee bezighouden. En u weet wie dat in ons midden zijn, heren, die geen hoger doel hebben, die geen goed dan in dit leven wachten. U weet wie er nog blind zijn voor de werkelijkheid. Voor de werkelijkheid ook van hun zonde. En dus ook voor de werkelijkheid van uw genade. Wilt u blinde ogen nog openen, heren? En wilt uw harten die gesloten zijn nog eens ontsluiten? En wilt gij met uw krachtig en met uw heerlijk en vooral uw onwederstandelijk werk nog eens mensen tot bezinning en tot waarachtige bekering brengen? Maar we kunnen ook denken dat we met het ene nodige wel bezig zijn. Maar dan hebben we dat ene nodige zelf ingevuld. Dan hebben we er zelf onze gedachten over gevormd. En dan menen we dat onze gedachten, onze eigen inzichten daarbij beslissend zijn. U hebt een hoop werk, heren, aan mensen die een eigen gerechtigheid voortleven. En die op de een of andere manier denken dat we de Heere kunnen behagen met een vroomheid of met deugden of met geloof zelfs. Of met wat wij voor bekering houden. Maar er is maar één grond om op te staan. Er is maar één gerechtigheid die bij u geldt. Niet wat wij aanbrengen en niet wat wij denken te bezitten. En niet waar wij ons mee op de been houden. Maar er is alleen maar die ene gerechtigheid van de gekruisigde. En van de gestorven en van de begraven zaligmaker. En het zal er toch om gaan, heren, dat we in hem gevonden worden. Paulus heeft dat zo duidelijk onder woorden gebracht. Uit zijn eigen leven heeft hij het ook neergeschreven. Als een getuigenis, maar tegelijkertijd ook als een aansporing en als een wegwijzer. niet hebbende mijn gerechtigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Heren, en daar gaat het toch om. Daar zal het toch ook bij een avondmaalsviering om gaan, om hem te mogen kennen, die het gezegd heeft aan het vloekhout, het is volbracht. En om nu in hem gevonden te worden, en om door hem tot God gebracht te worden. Heren, open onze ogen voor onze ellende, voor onze verlorenheid, voor onze schuld. Maar open onze ogen toch ook vooral voor hem, die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht en die vooral het volk des Heren geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Geef ons door uw Heilige Geest alles wat we nodig hebben om uw woord op de rechte wijze te verkondigen, om het op de rechte wijze aan te horen en te geloven ook. Maar geef ons ook in de sacramentsbediening, Heren, door uw Heilige Geest, dat we ondervinden mogen dat u zelf in ons midden bent. Wilt u dan zelf aan uw tafel brengen allen die daarvan uwentwege een uitnodiging voor hebben ontvangen. Allen die van uwentwege daar ook een heilig recht op hebben gekregen. Ook al kunnen ze wellicht nog zo bestreden en aangevochten zijn, maar laat alles wat in de weg zou kunnen staan wegvallen. En wilt gij een vlak veld maken en wilt gij door uw goedertierenheid trekken tot de gemeenschap met u. Maar wilt u van deze tafel ook weghouden, Heren, alle die zichzelf een recht hebben gegeven en die het met hun eigen inzichten denken te kunnen doen. Wilt u van deze tafel weren alles wat door u niet daar verwacht wordt? Wilt gij zo in ons midden zijn, o God, en in uw rijke gunst u bewijzen dat u ook vandaag nog voortgaat met het vergaderen van uw gemeente, maar ook met het onderhouden van hen die u in oprechtheid mogen vrezen. Want wat is dat in hun leven toch ook nodig, Heren? Steeds maar weer opnieuw uit uw volheid bediend te worden. Steeds maar weer opnieuw te mogen ontvangen uit uw genade wat ze nodig hebben om te kunnen strijden tegen de zonde. Om te kunnen geloven in die volkomen zaligmaker. En om in uw wegen te kunnen wandelen. Heren, u weet hoe afhankelijk en hoe zwak van moed en klein van krachten we zijn. Ontferm u over ons en wees ons nog nabij. Zegen ons, Heren, uit genade. En wilt u zo niet alleen maar met ons zijn zoals we in deze kerk bijeen zijn. Denk ook aan hen die niet naar de kerk konden. Denk aan hen die met ons meeluisteren. Denk aan zieken. Denk aan ouden. En wilt u uw rijke gunst aan hen allen bewijzen. Heren, denk ook aan de kleine kinderen der gemeente. Denk ook aan onze opgroeiende jonge mensen. Ontfermt u zich, Heren, over de komende generatie en laat ook daar in hun harten het woord van u een plaats ontvangen. Laat het goede zaad in hun harten mogen vallen en laat er ook uit onze jonge mensen gevonden worden. Ja, kon het zijn velen die u in hun jeugd leren liefhebben en vrezen. Heren, we bidden u voor hen die een bijzondere weg moeten gaan, een weg van beproeving en tegenspoed. We denken aan de zieken die we elkaar zojuist noemden, die zusters die een serie bestralingen moeten ondergaan. Heren, dat is voor hen ook een hele beproeving en dat kan een hele moeilijke weg worden. Maar geeft u er uw onmisbare zegen aan, Heren, en wilt u door uw goedheid, door uw genadige en zorgende hand, dit alles nog gebruiken voor hun welzijn, voor hun lichamelijk welzijn, maar bijzonder ook voor hun geestelijk welzijn. De beproevingen zijn niet altijd verlies, Heren, dat hoeft althans zo niet te wezen. En er zijn voldoende bewijzen in uw woord en ook in het leven van hen die u vrezen en die ervan kunnen getuigen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Laat het zo dan mogen zijn, Heren, ook bij zuster Den Hoed, die nu toch langer van huis zal moeten wegblijven dan ze aanvankelijk had gehoopt en gedacht. Heer, het blijkt nu nodig dat ze elders gerevalideerd zal moeten worden. Wilt u daar ook uw zegen aan geven, Heer, en wilt u haar genade geven om gewillig achter u de Heer aan te mogen komen. En laat zij ervaren dat ook deze weg niet alleen voor haar lichamelijk welzijn nog goed zal wezen, maar dat ze u de Heer er ook in mag ontmoeten. We danken u ook voor zuster Blok die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. De operatie heeft plaatsgevonden. U hebt haar daardoor geholpen. U hebt haar aanvankelijk herstel gegeven. Heren, allemaal dingen om dankbaar voor te zijn. Geef haar verder ook te ondervinden dat u aan haar wilt gedenken. En dat u ook haar in uw genade wilt bezoeken. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht. Wilt gij overal zijn, Heren, waar vandaag uw woord mag worden gepredikt. Het evangelie van de gekruisigde zaligmaker. Mag het tot zegen zijn, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verlichting van duistere ogen en tot openbaring van uw genade en zo ook tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, hoor ons. Verdiend hebben we het niet, maar doe het nog om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 85ste psalm en daarvan het eerste en het vierde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 1 en 4 van 85. Gemeente, doorgaans houden we 4 maal per jaar avondmaal, 1 per kwartaal. De meest geschikte, de meest geëigende tijd om avondmaal te vieren is toch eigenlijk wel de lijdenstijd. In het sacrament van het heilige avondmaal gaat het immers over het lijden, gaat het over het sterven van de Heer Jezus, hoe Hij zichzelf tot in de dood heeft willen vernederen, hoe Hij zijn lichaam heeft laten verbreken, zijn bloed heeft laten vergieten, en dat om op deze wijze de toorn van God te stillen, het recht van God te bevredigen, de schuld van zijn volk uit te delgen en zo een volkomen verzoening teweeg te brengen. In deze lijdenstijd, op deze laatste lijdenszondag, mogen we vandaag ook bij brood en beker de dood des Heren verkondigen. En we mogen stilstaan bij hem die aan het kruis gesproken heeft. 7 kruiswoorden waarvan we vanmorgen het 6e overdenken. Dat woord dat in het Grieks eigenlijk maar uit 1 woord bestaat, een werkwoordsvorm. En dat wij vertalen in onze taal met het is volbracht. De vraag zou gesteld kunnen worden of de Heer Jezus dat woord niet te vroeg gesproken heeft. Want als hij dit gezegd heeft, dan moet hij nog sterven. Dan moet hij nog doorstoken worden. Dan moet hij nog begraven worden en in de staat des doods onder de heerschappij van de koning der verschrikking verblijven. Dan zijn er dus nog allerlei dingen die nog gedaan, die hij nog ondergaan moet. Dat hoort toch ook nog bij de prijs die hij betalen moet. Dat is toch ook maar niet een aanhangsel dat er toevallig op volgt. Nee, deze dingen staan ook in Gods boek. Deze dingen moet hij ook dragen. Heeft de Heer Jezus dan toch eigenlijk niet te vroeg gezegd, het is volbracht? Nee, toch niet. Want het zwaarste heeft hij gedragen als hij dit woord zegt. Het zwaarste, ja, in de 3-urige duisternis. In de uren van de nederdaling ter helle. In de uren waarin hij het aangezicht van zijn vader niet meer kon zien. En waarin hij ook met zijn gebed niet meer tot het hart van zijn vader kon doordringen. In die uren waarin hij verlaten was door mensen, maar, en dat is nog veel erger, door God. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De helse angsten en de helse benauwdheden zijn op hem aangekomen. En al de machten van het verderf hebben hem belaagd en belegerd. Dat heeft hij doorstaan. En nu schijnt de zon weer. En dat is voor de Heer Jezus aan het kruis een teken dat zijn vader weer zijn vader is. En dat het vriendelijk licht van het aangezicht van zijn vader door hem ook weer mag worden aanschouwd. Dat de Heer het licht weer deed terugkeren, dat hij midden op de dag verduisterd had, zodat er duisternis was over de ganse aarde. Dat de Heer dat licht weer heeft doen terugkeren, is voor de Heer Jezus het bewijs dat zijn vader genoegen genomen heeft met de prijs die hij betaald heeft. En dat zijn sterven, zijn eeuwige dood, want die heeft hij al ondergaan voordat hij de tijdelijke dood onderging, dat de Heer de eeuwige dood die hij gesmaakt heeft, inderdaad ook genoegzame betaling voor de prijs van de verlossing van zijn kerk acht. De toorn Gods is gedragen. En dat andere, wat ik zo pas noemde, dat moet ook nog wel gebeuren. Maar in het geloof mag de Heere Jezus, na wat hij doorworsteld heeft en na de gunst bewijzen die hij weer van zijn vader ontvangen heeft, in het geloof mag de Heere Jezus nu ook verder zien en weten dat al dat andere ook geschieden zal. en dat hij inderdaad een volkomen zaligmaker mag wezen. En daarom mag hij zeggen, het is volbracht. Ja, wat bedoelt de Heere Jezus daar nu met die enkele woorden, met dat ene woord? Dat is inderdaad maar een heel kort woord, maar het is aan de andere kant zo vol van rijkdom en zo vol van diepte, dat ik denk er nog nooit iemand geweest is die alles ervan heeft kunnen zeggen, omdat het onpeilbaar diep is. Laten we vanmorgen proberen er wat van te zeggen, een aantal dingen ervan aan te stippen. Het is volbracht, wat is er dan volbracht? In de eerste plaats is de profetie vervuld. Alles wat voorzegd was, alles wat van hem geschreven was, alles wat God de eeuwen door zijn knechten de profeten had laten spreken en laten optekenen, van de moederbelofte af tot aan de profetie van Johannes de Doper, toen hij zei bij het begin van Jezus' openbare optreden, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Alles wat God had laten aankondigen, is vervuld. Er is geen woord van God ter aarde gevallen en onvervuld gebleven. De dingen, zo heeft de Heer Jezus gezegd, de dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde, bereiken hun doel. Hetzelfde grondwoord zit daarachter wat de Heer Jezus in het is volbracht ook gezegd heeft. Al die dingen bereiken hun doel, het doel dat God ermee had. En dan blijkt dus dat het woord van God betrouwbaar is. Gemeente, hebben u er wel eens bij stilgestaan wat dat betekent, dat wij een woord hebben dat betrouwbaar is? En dat aan het kruis van Golgotha door de Heere Jezus ook nog eens uitdrukkelijk is uitgesproken, dat het woord van God de waarheid is. Dat de dingen die gezegd zijn ook geschieden, en dat de mens er niet bedrogen mee uitkomt als hij op dat woord leert vertrouwen en bij de God van dat woord leert schuilen. Al datgene waar de vromen de eeuwen door op hebben moeten hopen, is uitgekomen. Niets is er onvervuld gebleven. Wat een rijkdom dat wij, te midden van al de leugens die om ons heen verteld worden, en al de onbetrouwbaarheid van mensen om ons heen, en te midden van onze eigen onbetrouwbaarheid en onze eigen leugenachtigheid, dat wij te midden van al datgene wat er in de wereld aan leugen en aan onbetrouwbaarheid is, toch van God gekregen hebben. Een woord waar we op aan kunnen. Beloften die waarachtig zijn. Terecht mag ons formulier dan ook spreken van deze gewisse, deze zekere belofte Gods. Ook dat woord, ook die belofte waarin het gaat over de vergeving van zonden. Ook die belofte waarin de Heere spreekt van zijn genade voor onwaardigen. Ook die toezegging dat de Heere zelf gezegd heeft, op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Is dat waar? Dat is waar. Zo goed als alle andere woorden Gods waar zijn. En zoveel beloften Gods als er zijn. Ze zijn in Christus. Ja en amen. En dat mag de Heere uitdrukken. Dat mogen we in de woorden, in dat ene kruiswoord van de Heere verstaan. En dat is een troostwoord. Juist voor verslagen hart, juist als de twijfels opkomen, juist als de boze ons kan aanvechten met de vraag, zou het wel waar zijn? Kun je er wel op aan? Meent God wel wat hij zegt? Zijn er geen bewijzen dat de Heere het wel zegt en dat hij het niet doet en dat toch blijkt dat de Heere en dat het woord van de Heere ook niet betrouwbaar zijn? O, waar kan een mens al om niet mee aangevochten worden. En waar vindt het ongeloof dat van binnen zit soms al geen argumenten om inderdaad in twijfel te trekken of het woord van de Heere wel waar is. En of datgene wat hij ook bij brood en beker garandeert wel betrouwbaar is. Maar als de Heere Jezus zegt, het is volbracht, hoort u daar dan met mij maar allereerst in dat het woord van God een betrouwbaar woord is. Want de Heere heeft alles waargemaakt wat hij had laten voorzeggen. Het tweede wat in dat woord tot uitdrukking gebracht wordt, het is volbracht, is dat het lijden van de Heere Jezus nu ook volkomen is. En dat is een vreselijk lijden geweest, gemeente. Dat is ook niet te zeggen wat hij heeft moeten doorstaan in zijn lichaam, in zijn ziel. Het lijden dat hem aangedaan is door mensen, door zijn vijanden, door zijn vrienden. Het lijden dat hem aangedaan is door zijn vader. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ook alweer zo'n onpeilbaar diep woord, een mysterie. Dat het God behaagd heeft. Uit liefde tot zijn heilig recht om zijn eigen zoon te verbrijzelen. Of zoals Paulus het in Romeinen 8 zegt, dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. We zouden toch zeggen, een man zal zijn eigen zoon toch wel sparen, zal het voor zijn eigen kind toch wel opnemen. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Dus het lijden door mensen hem aangedaan, het lijden door zijn vader hem aangedaan. En weet u, de Heere Jezus heeft het van tevoren ook allemaal geweten dat het komen zou. Gelukkig weten wij niet wat ons boven het hoofd hangt, wat ons morgen of over een jaar of over 5 jaar zou kunnen overkomen. Als we dat nu al zouden weten, dat wij over een poosje aan een ernstige ziekte zouden gaan lijden, of dat we een heel ernstig ingrijpend verlies zouden moeten meemaken. Als we dat nu al wisten, dan was ons leven nu al zwaar en moeilijk en pijnlijk. Maar God heeft vele dingen die in de toekomst gebeuren kunnen voor ons verborgen gehouden. En dat maakt het leven voor een groot deel nog draaglijk. Maar de Heer Jezus heeft het wel geweten. Van stap tot stap. Hij heeft dat hele lijdens, als ik het zo mag noemen, lijdensprogramma gezien. En wat hem op die Via Dolorosa allemaal zou ontmoeten. Van de bespotting en van de hoon door zijn vijanden tot het verlaten worden door zijn vrienden. En vooral ook dat verschrikkelijke lijden in de eenzaamheid. In de Godverlatenheid. Hij heeft het geweten, hij heeft ervan gesproken. De Zoon des Mensen moet veel lijden, overgeleverd worden, bespot worden. Hij heeft het geweten, alles wat hem te wachten stond. En hoewel hij het allemaal wist, is hij er niet voor weggevlucht. Is hij er niet voor teruggedeinsd. Ook de diepten van het lijden heeft hij van tevoren geweten. Hoe word ik geprest totdat alles volbracht zij? Zo heeft hij een keer verzucht. Het was ook ontzettend. Is er een smart gelijk mijn smart? Zo mag hij het wel zeggen. En daarover wordt de Kerk des Heren geroepen om te mediteren, met name ook aan het avondmaal. Al dus zullen wij zijner daarbij gedenken. Maar als hij dit zegt, afgedacht nog van die dingen die nog komen moeten, maar waar hij in het geloof overheen mag zien. Als hij dit zegt, het is volbracht, dan is dat kruis gedragen. Dan is door hem de schande veracht. Dan is de toorn van God uitgewoed in zijn ziel. Dan is de vernedering en de schande zo goed als voorbij. Straks Een paar dagen later zal hij door het rechtvaardigend woord van zijn vader worden opgewekt uit de doden. En dan mag hij het onvergankelijke leven beërven. Dan is het voorbij met al de pijnen, met al de vernederingen, met al het lijden en met al de angsten en met al de machten van de hel die op hem aanstormen. Dan is het allemaal volbracht. En in het geloof mag hij dat nu al zeggen. En in het geloof mag hij daarna het hoofd buigen en de geest geven, wetende, en dat zei hij er ook na, dat zei hij er ook bij, dat zijn geest in de handen van zijn vader ligt. Dat is ook volbracht, dat lijden. En dan, en ik denk dat daar de hoofdnadruk op mag vallen. Als de Heere Jezus zegt, het is volbracht, dan spreekt hij daarmee uit dat zijn werk voltooid is. Zijn werk, ja, de knecht des Heren kwam immers om te werken. Te werken. Ik heb voleindigd, zegt hij in het hoge priesterlijk gebed, het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Wat was dat dan voor werk? Gemeente, dat was een werk zwaarder dan welk werk wij ook in ons leven ooit zullen moeten doen. Het werk dat aan de knecht des Heren was opgedragen, dat was een werk dat elke mensenkracht verre te boven gaat. Het werk dat de knecht des Heren moest doen, en waarvan hij hier zegt dat het volbracht is, dat is het uitvoeren van Gods verlossingsraad. En dat heeft hij gedaan. Wat hoort daar dan bij? Daar hoort bij dat hij gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. Moet u zich dat alleen al eens proberen in te denken, dat de Heer Jezus gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. De duivel, de grote tegenstander, tegen wie u en ik niks kunnen beginnen. Die veel meer macht heeft dan wij, die zo listig, zo bedriegelijk is, dat hij ons gevangen heeft voordat we er erg in hebben. En wat heeft hij een mensenmassa's gevangen? En wat doen mensen precies wat hij wil? De evangelie wordt ons duidelijk tot op zekere hoogte hoe machtig de boze is. Hoe geweldig zijn invloeden zijn. Hoe sterk zijn greep is. Moet u eens letten op die bezetenen die hij in zijn macht had. En we kunnen het vandaag ook zien. Hoe sterk, hoe onverbrekelijk sterk de macht van de boze is. In het geweld dat hij ontketent. In de vijandschap die hij losmaakt. In de slavernij waarin hij velen aan zich onderwerpt. En ieder die zichzelf heeft leren kennen, weet hij ook niet dat hij van nature ook een slaaf van de zonde is? En wie erachter gekomen is dat hij zondaar is, die weet toch ook dat hij machteloos gebonden ligt. Probeer nou eens een zonde te overwinnen. Nou, dan moeten we niet denken aan die zonden die ons niet zo zwaar vallen. Maar dan moeten we nou eens echt denken aan die zonden waar we iedere keer weer als in een strik in gevangen zitten. Die zonden die we boezemzonden noemen. Wie verbreekt die macht? Wie verlost ons daarvan? Satan heeft er een strik van gemaakt. En we zitten er onlosmakelijk in vast. En om de werken des duivels te verbreken is de Heer Jezus gekomen. En hij heeft dat werk gedaan. Ook daarvan zegt hij, het is volbracht. Satan is uitgeworpen. Het vonnis van de boze is geveld. De kop van de slang is vermorzeld. Ook al heeft hij nog wel kleine kracht, korte tijd en grote kracht. Hij zal nog proberen te doen wat hij doen kan. Maar ten diepste is zijn vonnis geveld. En hij moet loslaten. Allen die Christus gekocht heeft met zijn bloed moet hij loslaten. Hij kan Simon Petrus begeren te ziften als de tarwe. En ik kan soms een heel eind gaan. Maar ik heb voor u gebeden, zegt de Heer Jezus, dat uw geloof niet ophouden. En dus moet hij toch in Christus ze meerdere erkennen. Wat een troost ook dit voor aangevochtenen, voor mensen op de zeef, voor verslagenen van hart. Wat een troost als de boze plaagt, als hij met zijn pijlen ons verwondt, als hij met zijn listen ons omringt. Christus heeft het vooral zijn volk bevochten, de overwinning. En de machten van deze tegenstander, van deze vijand, van de mensenmoordenaar van den beginnen, is gebroken. En de duivel zal ze los moeten laten. Al degene voor wie de Heer Jezus zijn bloed geeft en zijn leven uitgiet. Het is volbracht. Wat hoort nog meer bij dat werk van de Heer Jezus, behalve het verbreken van de werken des duivels? Het betalen van de schuld. En wat is er een hemelhoge schuld in het leven van mensenkinderen? Ook in het leven van hen voor wie de Heer Jezus kwam. Een hemelhoge schuld. Er is ook geen denken aan dat zij zelf die schuld zouden kunnen betalen. Dan zouden ze dat nu in het alle ernst gaan proberen, dan is dat werk bij voorbaat toch al mislukt en daarom afgekeurd. Waarmee zouden we betalen? Hebben we dan nog iets waarmee we zouden kunnen betalen? En als we dan al zondeloos zouden kunnen gaan leven, vanaf het moment van onze bekering, wat moet er dan met die zonden van voor onze bekering gebeuren? Hebben wij mogelijkheden om die weg te doen? Onmogelijk. Die schuld is zo groot en wij zijn zo onmachtig, zo verdorven, dat zelfs na ontvangen genade onze beste werken nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. En daarom, er is geen enkele verwachting als er niet een betalende borg is. Als er niet is, iemand is die in de plaats van zijn volk wilde gaan staan. En die niet met goud of zilver, maar met de enige prijs die daarvoor betaald kon worden, wilde betalen. Dat is de prijs van zijn bloed. Dat is het enige wat gangbaar is en wat God accepteren kan. Leven voor het verbeurde en verzondigde zondaarsleven. Het leven, het onschuldige, het heilige leven van de Zoon van God. Dat is de enige prijs die geldt en die God accepteert. En dat heeft hij nu gedaan. Het is volbracht. Ook de schuld betaald. Het is volbracht. Ook de zonde die scheiding maakt, is door hem weggenomen. Al de ongerechtigheden van het volk des Heren, die hij in zijn hart meedraagt op het kruis, en voor wie hij de schuld overnemende borg is, al die zonden zijn op hem gelegd. Die zijn op hem aangelopen. En toen hij ze droeg, en toen ze op zijn schouders, toen ze op zijn ziel gelegd werden, toen werd hij verdrukt. Maar zo is de straf die op hem gelegen heeft, tegelijkertijd de oorzaak voor de vrijspraak en voor de verlossing van al de zijnen. Wie gaat er gebukt onder zijn zonden en ongerechtigheden? Als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken, dan blijft er geen verwachting meer over. Dan staan we niet meer in onze eigen waarde zo recht overeind. Dan bedenken we onze zonde en onze vervloeking. En we gaan ons voor God verootmoedigen, verfoeien. En we gaan ook wanhopen aan onszelf. Het kan toch nooit meer goed komen vanuit onszelf. Enige inzicht, enig besef van de grootte van onze ongerechtigheid, van de zwaarte van onze zonde, van de macht die ons gevangen gehouden heeft doet ons toch wanhopen aan onszelf en weten, er is uit ons nooit enige verwachting. Maar dan het wonder dat God een deur ontsluit, een weg opent, een zaligmaker geeft, en dat die zaligmaker nu alles doet om die prijs te betalen en die schuld weg te nemen. Daar het oog voor geopend te mogen krijgen. Dat is ook wat de Heere bedoelt als zij het sacrament inzet en als zij zijn dood laat verkondigen bij brood en beker, opdat de verslagenen van hart en de mensen die aan zichzelf hebben leren wanhopen, moed zouden krijgen. Wat heeft Christus gedaan? Waarvan mag hij zeggen dat het volbracht is? Hij heeft ook verzoening tot stand gebracht. Dat wil zeggen, en dat hangt met het vorige wat ik zei samen, als de schuld scheiding maakt tussen God en ons, als de schuld een kloof slaat waar wij nooit overheen kunnen komen, en als Christus dan die kloof dempt en die berg van zonde slecht, dan komt er weer verbinding. Dan kan hij die mens die van God gescheiden was, ook weer tot God terugbrengen. En God die zoveel op die zondaar aan te merken had, Gods recht dat zoveel van die zondaar te eisen had, dat recht van God is tot zwijgen gekomen. En die God die zoveel aan te merken had op die zondaar, is door het werk van Christus volkomen verzoend. Dat is het effect van Christus werk, dat hij zondaren tot God brengt, dat hij de weg baant door zijn vlees, en dat dat een verse en levende weg is, langs welke weg een zondaar toch weer terug mag komen bij de God tegen wie hij gezondigd heeft en wiens gramschap hij voor eeuwig verdiend heeft, en dat die zondaar nu in genade zelfs tot kind om Christus wil mag worden aangenomen. En dat die zondaar het ondervinden mag. Niet maar horen mag, niet maar zingen mag, maar ondervinden mag. Dat God om Christus wil nu in gunst en niet in wraakse lust heeft. Omdat de hitte van zijn gramschap geblust is. Het is volbracht. Dat is ook, de Heer Jezus zegt daarmee, dat hij aan alle eisen van het recht voldaan heeft. De wet kwam tot hem. Betaal mij wat gij schuldig zijt. En hij heeft betaald. Die wet kwam tot hem. En die eiste van hem een volkomen gehoorzaamheid. En hij heeft altijd geleefd bij de belofte die hij in de eeuwigheid al gegeven heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen, uw wet is in het midden van mijn ingewand. In zijn doen en in zijn laten, in zijn spreken, in zijn zwijgen, in alles is hij volmaakt gehoorzaam geweest. En toen hij de zonden van zijn volk op zich nam, toen heeft hij erkend dat hij de borg is voor een volk dat de wet van God gebroken heeft. En toen heeft hij die wet gehouden. En toen heeft hij tegelijkertijd de stukken van de gebroken wet weer aan elkaar gevoegd. En die wet weer heel gemaakt. Zo heeft hij onze zonden onthuld. Zo heeft hij tegelijkertijd ook zijn zondaarsliefde bekendgemaakt. En zo heeft hij bovenal zijn liefde tot Gods heilige recht geopenbaard. Voor wetsverbrekers is hij gekomen. Voor ongehoorzamen is hij gekomen. Voor mensen die dat in hun leven ook leren kennen. Die uitgestoken vinger van de wet op hun eigen hart gericht zien. En die door dat getuigenis van Gods heilige wet ook in de schuld gekomen zijn. Toen de Heere het hen heeft duidelijk gemaakt. Onmiskenbaar, gij zijt die man. Betaal mij wat gij schuldig zijt. En die het toen ondervonden, Heere, er is geen doen aan. uit ons nooit enige vrucht, zelfs in der eeuwigheid niet. En nu is Christus gekomen om wat de wet aan ons tekort gekomen is, terug te geven aan God. En hij heeft het oordeel gedragen en de ganse wet verheerlijkt. Het is volbracht, de duivels werken zijn verbroken, de schuld is betaald. Er is een weg tot God, er is vrede met God, er is verzoening met God. En de wet heeft er niets meer op aan te merken. De wet staat volledig aan de kant van een God die zondaren wil rechtvaardigen en vrijspreken, alleen om de volkomen gerechtigheid en de genoegdoening van Christus. Dat en ongetwijfeld nog veel meer heeft de Heere Jezus tot uitdrukking gebracht toen hij in dat enkele woord aan het kruis van zijn overwinning mocht gewagen. En dat is de troostboodschap die hij nagelaten heeft. De stervende heiland zegt het vanmorgen tot de zijnen. Het is volbracht. Het is volbracht, mijn volk. Het is volbracht, arme zondaar. Het is volbracht, moe gestreden worstelaar. Het is volbracht, ook als ge onder uw zonden gebukt gaat. Het is volbracht als we onszelf niet kunnen verlossen en tot God terugbrengen. Er is een weg, er is een middelaar, er is een volkomen zaligmaker. En die het van hem verwacht, die mag ook vertrouwen dat dat woord van de Heere voor hem, voor haar waar, waarachtig zal blijken te zijn. Niet voor de eigen gerechtigen. Er zijn mensen die met deze dingen zelf wel denken in orde en klaar te kunnen komen. Er zijn er die er zich helemaal geen zorgen over maken. Dat de duivel de macht heeft over hun leven, ach, daar zitten ze niet overeen. Dat de schuld is die scheiding maakt, maken ze zich niet druk om. Dat ze vervreemd zijn van God, dat de wet door hen geschonden is. Ze leven net zo rustig verder, alsof die dingen helemaal niet waar zijn. Er zijn er ook die deze problemen misschien wel gezien hebben uit de verte, maar die er zelf een oplossing voor gevonden hebben. Die op zichzelf vertrouwen. Die met hun eigen gerechtigheid, met hun eigen godsdienst, met hun eigen gevoel, met hun eigen indrukken die ze wel eens hebben, met hun eigen stemmingen, denken dat daarmee de macht van de duivel gebroken is en de schuld betaald en de weg tot God gebaand en de geschonden wet hersteld, mis. Zo werkt de Heere niet. We moeten ook leren afzien van onszelf en kwijtraken wat wij dachten te hebben. En we kunnen met niet minder toe dan met het volkomen werk van Christus. Dat is het enige dat God erkent. En dat is het enige wat wij in ons leven zullen mogen kennen en erkennen. En daarom, er is geen andere weg dan de weg van de bedelaar, de weg van de boeteling, de weg van degene die het alles verbeurd en verzondigd heeft en die nergens meer op steunen en leunen, vertrouwen en bouwen kan dan op dat ene offer van Christus, dat ons ook vanmorgen in het sacrament mag worden voorgesteld. We gaan het tweede gedeelte van ons avondmaalsformulier lezen. Ter andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen opdat hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide, het is volbracht. Help ons, de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij willen dan nu overgaan tot de bediening van het sacrament. En daar worden diegenen genodigd en daar verwacht de Heere diegenen die met al hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing begeren te wenden, die het leven bij zichzelf niet vinden, maar die erkennen dat zij midden in de dood liggen en wier hoop nu alleen gevestigd is op die genade die in Christus is aangebracht. We gaan zingen Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. 17, het derde vers. Heren, we zijn aan uw tafel, we zijn met elkaar rondom de dis des verbonds geschaard en anderen in het midden der gemeente zijn op wat grotere afstand. Straks hopen we nog een tafel te mogen houden waar anderen mogen aanzitten. Maar waar het nu bijzonder op aankomt, heren, dat is niet op de avondmaalganger. En zelfs niet op de tekenen die op de avondmaalstafel staan. Maar waar het bijzonder op aankomt, dat is op de gastheer. op u, de Heere Jezus Christus. Mogen wij aan deze tafel en in heel deze kerkdienst ondervinden dat gij in ons midden zijt. En als u dat bent, Heere, dan bent u dat op dezelfde wijze als waarop u aanwezig was in de kring van uw discipelen. En waarvan u zelf gezegd hebt dat u in het midden van hen was als een die dient. Als een die gekomen is om gediend te worden, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dat is de zalige dienst, Heere Jezus, die gij volbracht hebt. En die ge door uw geest nu ook voort wilt zetten in het leven van uw volk en kinderen. Mogen zij daar ondervinding van hebben, dat u tot hen komt. Met de tekenen van brood en wijn, met het woord dat die tekenen verklaart, met de liefde die gij tot hen hebt, met de werking van uw Heilige Geest, waardoor hun harten opwaarts gericht worden, met de gave van het waarachtige geloof, waardoor ze aan uw gemeenschap mogen ontvangen, en met al die dingen, Heere, die ze nodig hebben in het strijdperk van dit leven, onder de aanvechtingen van de boze, in het besef en in de beleving van schuld en onwaardigheid. Heere, onze ogen zijn op u. Wilt gij de gastheer zijn? Wilt gij uitdelen? Wilt gij harten winnen? Wilt gij genade verheerlijken? Wilt gij uw zondaarsliefde betonen? En mag het ons zo, in die gemeenschap die door uw geest gelegd wordt, goed zijn aan de tafel des Heren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Hoe komt het toch dat degenen die de Heere toch in oprechtheid mogen vrezen vaak zo in het duister gaan en dat ze vaak zo neergebogen zijn en dat de Heere Jezus daar zelfs een aanleiding in gevonden heeft om het sacrament in te stellen, want dat heeft hij juist vanwege hun zwakheden gedaan, vanwege de vele aanvechtingen die ze kennen, vanwege hun de moeite die ze hebben om het echt te geloven. Hoe komt het toch dat Gods kinderen zo in het duister verkeren? U kunt zeggen dat komt omdat de duivel nog zoveel macht heeft in hun leven. God laat de vorst der duisternis soms ook toe in hun leven nog heel wat schade aan te richten. De Heere laat ook toe dat de macht van de zonde niet geheel en al gebroken is. En zo komen ze iedere keer nog weer met overgebleven zonden en zwakheden in aanraking. En dat kan ook ter neer drukken, dat kan ook moedeloos maken, dat kan ook weer de oorzaak zijn dat we in duisternissen gaan moeten. Maar wat zou nou de diepste oorzaak ervan zijn? Of een van de diepste oorzaken dat Gods kinderen in het duister gaan zo menigmaal. En dat de Heere iedere keer weer moet komen met de betuiging van zijn liefde. Zou dat niet zitten in hun ongelovige natuur? Zou dat niet veroorzaakt zijn door wat ze... Dat ze zo weinig vaak maar hun vertrouwen echt en volkomen op dat ene offer van de Heere Jezus durven stellen? Als we naar beneden zien, als we naar binnen kijken, dan hebben we ook niet veel om gerust op te zijn. Dan hebben we niet veel om steun aan te ontvangen. Als we zien op wat er in ons bestaan overgebleven is aan ongerechtigheid. Als we zien op al datgene waarin we zo menigmaal toch weer van de Heere afwijken. Dan zou de moed ons bezwijken. En natuurlijk is het nodig om door te gaan, ook in de weg van het dieper ontdekt worden. De Heere zegt tegen Ezechiël dat hij in die wand moet graven. En nog een keer moet graven. En hij zal nog meer gruwelen ontdekken. Maar dat verheft het hart niet. Dat vernedert het hart. Dat verbreekt de geest. Die diepere ontdekking. Maar het licht gaat alleen maar schijnen. De vreugde wordt alleen maar beleefd. Het uitzicht wordt alleen maar helder. Als we weer eens op hem mogen zien. Op die zaligmaker. Die zich zo vernederd heeft. Die zich zo tot in de dood gegeven heeft. Dat hij zelfs zijn leven heeft willen afleggen. En die zo zijn volk heeft lief gehad. Dat hij die prijs ervoor over had. Als we weer eens op hem mogen zien. En als het ons maar eens door Gods geest in de oren en in het hart mag klinken dat hij gezegd heeft, het is volbracht. Dat daar onze hoop door verlevendigd wordt. En opdat we door dat getuigenis, door dat waarachtige kruiswoord van de Heere Jezus Christus, is opgetild zouden worden. Ook boven dat niveau van onze ongelovigheid en onze zwakgelovigheid en onze kleingelovigheid uit. En dat we eens niet alleen maar naar binnen en niet alleen naar beneden, maar als we vooral eens omhoog mogen zien. Ons avondmaalsformulier zei dat ze pas onze harten opwaarts verheffen tot Christus die aan de rechterhand van de Vader is. Als we maar eens mogen zien op hem die na de volbrachte arbeid aan de rechterhand van zijn Vader verheerlijkt is. Om daar nu uit te delen en daar nu altijd te leven om voor zijn kerk te bidden. En daar de zaligheid in zijn doorboorde handen vasthoudt. Zodat niets en niemand hen ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Als daar het oog maar weer eens op gericht is. En als God ons maar weer eens doet zien dat het in die zaligmaker allemaal vast ligt. Dan schijnt het licht in de ziel. En dan wordt de vreugde in het hart gesmaakt. En dan mag er vertrouwen geoefend worden. Hoe de weg ook zal zijn en wat de toekomst ook brengen zal. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. We zingen Psalm 56, het tweede vers. En als we dit vers hebben gezongen, worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen.
Thank you.
Er zijn nog enkele plaatsen aan deze tafel die niet bezet zijn. Als er nog zijn die in hun ziel begeren om met het brood des levens gespijzigd te worden aan de tafel die de Heere zelf heeft ingezet, dan is daar nog ruimte. Dan zullen wij met deze tafel ook de bediening van het sacrament gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Zeker de dankzegging die wij dankzeggend zegenen. In de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ik had het zo pas over de vraag hoe het toch komt dat er in het leven van Gods kinderen vaak ook zoveel duisternis is, en dat is ongetwijfeld toch waar, niet waar? We vinden dat in de schrift ook terug. Als je de psalmen leest en als je andere getuigenissen van Gods heiligen leest, dan hebben ze hoogten en diepten. Dan weten ze van overwinning, maar ook van strijd. Dan weten ze van licht, maar ook van duisternis. De dagen van de duisternis zijn soms ook nog wel veel. Hoe komt dat? Een van de factoren, een van de oorzaken is hun ongelovig bestaan. En toch maar weer niet genoeg denken te hebben aan dat woord van de Heere. Toch maar weer met allerlei vragen, met allerlei twijfels, met allerlei aanvechtingen zitten. En aan dat woord, dat betrouwbare woord van de Heere, toch niet genoeg denken te hebben. En dan moet de Heere ze er bovenuit tillen, zo zagen we. Dan moet de Heere het geloofsoog verlevendigen. Dan moet de Heere op die borg en zaligmaker zicht geven. Er is een andere oorzaak. En die is niet minder ernstig. En dat is het feit dat ook in het leven van Gods kinderen er vaak ook weer perioden zijn dat ze zoeken te steunen op iets van zichzelf. Op hun eigen gerechtigheden. Dat is een kwaal die ons ook in het bloed zit, zou je bijna zeggen. Dat komt toch voort als een resultaat van het werkverbond. Er was een tijd dat de mens door zelf te werken zalig kon worden. Dat hij de zaligheid, de heerlijkheid kon verwerven. Dat kan niet meer. Maar voordat we het geleerd hebben dat dat echt niet meer kan. Voordat we het geleerd hebben dat alles wat van ons is altijd en ten eenenmale tekort zal zijn, dat God daar ook niet op wacht. Voordat we het geleerd hebben dat al onze deugden een wegwerpelijk kleed zijn en meer niet. Voordat we het geleerd hebben dat wij in onszelf, ook met onze deugdzaamheid en met alles wat we ondervonden hebben en alles wat we gedaan hebben, toch nog niet voor God kunnen bestaan, omdat dat onze schuld niet kan bedekken. Voordat we dat geleerd hebben, is er vaak al heel wat afgeworsteld en hebben we onszelf ook menigmaal in het duister gebracht. Maar wat de Heere Jezus met dat zesde kruiswoord ook in dat opzicht wil zeggen is, als Hij alles volbracht heeft, dan is er ook geen aanvulling meer nodig. Dan is er niets meer van de kant van de zondaar wat God verwacht als een aanbetaling of als een aanvulling. Als het volbracht is, dan is alles volbracht. En dan moeten we de dood leren schrijven op alles wat van ons is. Op onze gestalten en op onze gevoeligheden en op al die dingen waar wij nog wat van maken. en waar we nog wat van verwachten. Dat kan niet meedoen als betaling voor de schuld en als verzoening met God. Het enige, maar dan ook het enige, dat bij God waarde heeft, dat is wat zijn lieve zoon, de zoon van in wie hij al zijn welbehagen heeft, wat die zoon van God gedaan heeft. Maar dat is dan ook genoeg voor tijd en voor eeuwigheid. En als Gods kerk op aarde, ook in de strijd tegen niet alleen de ongerechtigheden, maar de eigen gerechtigheden evengoed. Als Gods kind in de strijd om nou aan die borg en aan zijn offeranden ook voor altijd genoeg te hebben. Als Gods kind daarin ook moet beleven dat hij zelf verloochening nodig heeft. Dat hij zichzelf moet verliezen. Dat hij alles kwijt moet, dat hij niets kan overhouden. Dan wil de Heere met dat vertroostende werk van zijn zoon onze harten bemoedigen. En als hij dan weet hoe we zwerven moeten op aard. Maar als we daar tegenover ook mogen weten dat onze tranen in zijn fles vergaard zijn, dan mag op een gegeven ogenblik de ziel toch moed grijpen. Luisterend naar Jezus kruiswoord, het is volbracht, gewis. Dan zal mijn wrevele vijand beven en als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven, dit weet ik vast. Niet omdat ik het verdiend heb, niet omdat ik er waardigheid voor heb, niet omdat ik ook nog wat aangebracht heb, maar omdat Christus alles gedaan heeft. God zal mij nooit begeven. We zingen Psalm 56, het vierde vers. Van uw woord voor onze ziel nog tot zegen het mocht zijn en dat het vrucht mag dragen. Heren, wij bidden van u, zegen ons, zoals u alleen dat kunt. Zegen ons uit de volheid van die borg en zaligmaker van de Heere Jezus Christus. En wilt u ons door uw geest leiden en in ons wonen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het zesde vers. Dan zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.